Ik ben David Mangine. Welkom bij mijn podcast. Als je nu denkt, David wie? Ik ben auteur van het boek How to Not Kill Yourself. En ik worstel al mijn hele leven met zware depressies, manische periodes en zelfmoordgedachten. Zware thema's, maar door het op een luchtige manier te benaderen wil ik ze bespreekbaar maken. In mijn boek geef ik 10 tips over hoe je in leven blijft als je liever het leven wilt verlaten. Deze tips geven mij houvast in het leven. In deze podcast voer ik openhartige gesprekken met mensen die op enige wijze met depressie en zelfmoord te maken hebben gehad. En probeer ik erachter te komen waar zij de kracht en de steun vinden om door te gaan. In deze aflevering ga ik in gesprek met schrijver en muzikant Aafke Romeijn. In haar boek Leegstand schrijft ze openhartig over haar depressie. Aafke Romeijn in de motherfucking heisie.
Hi.
Hallo.
Hoi.
Welkom.
Dankjewel.
Wat leuk dat je er bent.
Leuk om hier te zijn.
Ja, vind je? Je bent de allereerste vrouw in de podcast. Hoe voelt dat?
Het is nooit te laat, hè?
Nooit. Aafke, wij kennen elkaar van de rock'n'roll, hè? Van heel lang geleden.
Van heel lang geleden. Ja, 8 jaar geleden, denk
Quite
ik.
Quite possibly.
Ja.
The greatest band name in the history of rock and roll.
Is dat zo?
Burning Flames
of Fire.
Dat kan niet beter. Dat is...
Ja, dat is echt wel heel erg, ja. Echt heel goed.
Dat is een tijdje geleden. Je maakt nog steeds muziek.
Ja.
Waarom?
Ja, weet ik niet. Het gebeurt gewoon de hele tijd.
Ja.
Ja, en ik krijg er geld voor ook. Dus ja. Dat is ook wel fijn.
Hey, maar rock'n'roll is niet de reden waarom wij hier samen zitten vanochtend in Amsterdam.
Nee.
Wij zitten hier vanwege depressie.
Ja.
Het zelfdoding.
Precies.
Want jij...
Ook gezellig.
Ja, heel gezellig. Ja. Jij, daarom wilde ik jou vragen om hier te komen praten. Omdat jij bewust hebt gekozen om hierover te schrijven. En openlijk hierover te praten.
Ja.
Wat ik heel mooi vind.
Ja.
Maar daarom wilde ik jou vragen. En je bent er nu, dus we gaan het daarover hebben.
Oké.
Waarom doe je dat? Of anders. Waarom heb jij gekozen om hierover te schrijven?
Ja, dat is nooit echt een keuze geweest, denk ik. Ik bedoel, ik leid al zo lang als ik me kan herinneren aan een soort emotionele incontinentie.
Yeah.
Dus als ik me slecht voel, voel ik me slecht.
Yeah.
En dan heb ik het daarover. En ik heb eigenlijk nooit een reden gezien om dat niet te doen. Ik denk dat meer het geval is dan andersom. Dus het is nooit een soort van coming out geweest.
Nu ga ik erover de
praten. Nee, het is gewoon, dat heb ik altijd gedaan. En ik heb wel natuurlijk periodes gehad dat het gewoon heel goed ging. En dat ik dan daarna weer depressief werd. En dat ik dan dacht van, oh ja, maar de mensen die mij kennen... Mijn fans, mijn lezers, mijn luisteraars... Die kennen mij als iemand die vrolijk is.
Ja.
Nu moet ik ze gaan vertellen dat het niet altijd zo is.
Ja.
Maar ja, ik heb nooit een reden gehad om dat dan niet te doen. En op het moment dat je het wel doet, dan krijg je zoveel dank en herkenning. En dat het... Ja, ik krijg er bijna nooit negatieve reacties op.
Mooi.
Dus ja.
Dus het helpt je.
Het helpt,
en
ja.
En het helpt andere mensen.
En het helpt anderen, dus ja, waarom zou je het niet doen?
Nee, inderdaad. En je hebt het in je nieuw boek, heet Leegstand. En dat is jouw debuut met poëzie.
Ja, mijn poëziedebuut inderdaad.
Poëziedebuut.
Ja.
Dat is fijn.
Dat is heel fijn,
Ben je trots?
Ik ben best wel trots. Ja, ik ben er wel blij mee. Het is wat ik wilde schrijven.
Ja.
En ik vind het mooi geworden.
Ja, ik vind het ook mooi geworden. Ik heb hem gelezen, gisteren. En erbij gejankt. Dankjewel, Aafke. Je hebt mijn zondag heel licht gemaakt.
I'm so sorry.
Leegstand. Waarom poëzie ineens? Je hebt de roman is uit. Yeah. Die ging ook goed.
Yeah.
Poëzie, omdat je...
Nou ja, ik heb eigenlijk altijd alle tekstsoorten gebruikt. Dus ook theater, hele experimentele tekstvormen en dan romans, poëzie. En het is een beetje toevallig dat ik nog niet eerder poëzie gepubliceerd heb.
Ja.
Toen ik de opdracht kreeg om deze bundel te schrijven, de vraag eigenlijk van wil je een bundel schrijven, toen had ik wel meteen iets van, dat is een hele mooie gelegenheid om een keer met mijn poëzie te doen.
En dat was een letterlijke vraag. Wil je een bundel schrijven? Wat een mooie uitdaging.
Ja.
Hey, en qua depressie,
ja.
Wanneer heb je het voor het eerst in je leven, wanneer dacht je, dit is niet normaal? Dit is meer dan down. Hoe oud was je toen?
Ik denk een jaar of 5.
Wow.
Ja.
Wauw.
Ja.
Dat is jong.
Ik had als kind vooral last van periodes waarin ik echt extreem angstig was. Dus ik was de hele dag nerveus. En ik wist als kind niet zo goed dat het niet normaal was. Mm. Maar ik wist wel dat het ondraaglijk was. En ik had zoiets van, ja, dus ik moest er wel uiting aan geven. En ik had veel nachtmerries en veel echt hele irrationele angsten, weet je wel. Dus echt, ik durfde niet te gaan slapen, want ik wist zeker dat het huis in de fik zou vliegen als ik zou gaan slapen. Weet je, dat soort dingen. Die eigenlijk nergens vandaan komen ook. Ik bedoel, ik heb
een solide familiebasis.
Ik heb niks raars meegemaakt. Nee. Ja, nee, gewoon lieve niks. Mensen. Hele leuke mensen. Ja. Dus het kwam echt nergens vandaan. Ja. Dus ergens had ik wel zoiets als kind van, ja, ik zou niet bang hoeven zijn, maar ik ben het toch. Ja. Dus ik heb altijd wel een soort van hunch gehad dat het niet helemaal normaal was. Ja. En toen ik 17 was, dat is denk ik de eerste keer dat ik wel echt, dat ik zelf ook wel iets had van, oké, misschien moet ik naar een dokter.
Okay.
Ja.
Vanwege het woord, het begrip, depressie.
Ja.
Voor het eerst in jouw leven 17. Rond 17. Die tijd.
Ja, en daarvoor was ik ook al wel in therapie geweest, vooral omdat ik heel erg slecht sliep.
Ja.
Omdat ik zo bang was. Dus op het moment dat ik naar bed ging, was ik bang dat ik niet kon slapen. En daardoor kon ik niet slapen.
Ja,
en,
self-fulfilling prophecy.
En op een gegeven moment was ik gewoon de hele dag, als ik wakker werd, was ik al bang van, oh shit, ik ben nu wakker, dus moet ik straks weer gaan slapen. En ik ben nu al bang dat ik niet kan slapen. Nou, dus ik had al wel een soort van trajecten doorlopen met wisselend succes. Maar toen ik 17 was, dat was de eerste keer dat ik echt wel dacht van, oké, ik zou er wel een einde aan willen maken.
Ja.
Dus kan ik nu beter toch maar naar een dokter gaan.
Ja, en die gedachte had je echt geformuleerd in je hoofd.
Ja, zeker.
Ik wil
een
einde aan maken.
Ja.
17.
Ja.
Heftig.
Ja.
En waarom niet gedaan?
Toen nog, omdat het toen toch nog heel ver weg leek. Ja. Ik dacht er wel de hele tijd aan.
Ja.
Maar ik had toch ook wel nog steeds heel erg het gevoel, ik woonde nog bij mijn ouders. Ik had iets van, ja, weet je, dan kan ik ze niet aandoen. En, ja.
Herken ik.
En hoe dan? Dat was voor mij ook een grote vraag.
Dat vind ik heel interessant. Even zei je, sprongetje, in je boek, wat steeds terugkomt, is dat springen van een brug.
Zeker, ja. Nou, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik echt dacht van, ik ga er een einde aan maken, was dat ik in Nijmegen op de Waalbrug stond op een gegeven moment met de Vierdaagse Feesten. En echt dacht van, ik zou hier gewoon overheen kunnen springen.
Boom, ja. Klaar.
Maar gek genoeg vond ik dat dan ook weer heel eng.
Ja.
Dus ik wilde het wel, maar ik durfde het toch ook weer niet.
Ja. Omdat gelukkig.
Omdat ik vind zwemmen in openbaar water vind ik heel eng. Dus dat is eigenlijk
dat,
het is
dat
heel
was jouw
vreemd.
Redding.
Dat was
ik
mijn
ga
redding.
In dat water als dood iemand niet zwemmen.
Precies. Ja, ik had zoiets van, ik ga dan wel dood, maar dat duurt even.
Ja.
Weet je wel, dus
zal dan ik wel wat moeten zwemmen.
Dat, dus stel je voor dat je dan toch gaat zwemmen en dat het dan niet lukt. Dacht ik, dit is toch ook niet. En toen ben ik tegen mezelf gaan praten. Dat doe ik eigenlijk altijd. Weet je, als ik de neiging heb, zeg maar. Toen heb ik gezegd van, je gaat nu op je fiets zitten. En je gaat nu naar huis fietsen. En toen ben ik naar huis gefietst.
Dat is een positief stemmetje.
In je
boek. Je hebt het steeds over een bepaalde pil. En ik moet zeggen, als ervaringsdeskundige valt dat mij op. En that's very interesting and intriguing. Wat is die pil in jouw boek? Want je hebt het steeds over, ik ga een pil nemen.
Kalmerische middelen. Dus ik slik vaak oxazepam of lorazepam. Een van tweeën. En als ik echt een lange tijd depressief ben, wisselt dat elkaar een beetje af. Want je raakt er allebei aan gewend. Dus week je het een, week je het ander.
Ja. En antidepressieve?
Ja. Die slik ik al sinds mijn 17e. Okay. Ja.
Elke dag?
Elke dag, ja.
En ook, ik ook. En daar komen wij niet meer vanaf.
Nee.
Jij en ik.
Ik niet, nee.
Ik ook niet.
Nee.
Is dat erg? Dat we daar nooit meer zonder kunnen?
Nee. Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb er vrede mee.
Ja.
Ik bouw nog steeds wel op en af. Dus als ik echt slecht ga, dan neem ik wat meer. En dan als het wat beter gaat, dan ga ik weer terug. Ja. Dus het is niet zo dat er helemaal geen beweging in zit. Maar gewoon de basis,
die is er.
Die is er die gewoon. Blijft. En die wil ik ook nooit meer hoeven opbouwen. Dus
één ding wat opviel ook is de fysieke aspect van depressie. Dat was zo herkenbaar voor mij. Jij had het over suizen. I don't know if I'm pronouncing that right.
Yeah.
Help me. Suizen?
Suizen, ja.
Ears.
Ja.
Noise.
Ja. Een soort zoomen inderdaad. Ja. Dat zit in mijn oren, maar ook echt in mijn lichaam, in mijn botten bijna. Een soort van
Ja, botten kwam steeds
kietelend,
terug in het boek.
Kietelend ja. gevoel, een geluid wat niet weggaat. Een soort van constante aanwezigheid van iets dreigends.
Ja. En ja. heel mooi, je beschrijft het. Gaat het komen? Zo, ik ben precies hetzelfde. Wanneer het komt, maar ja. wanneer?
Ja.
Een soort van aftelling. En dan,
ja. ah, daar is het.
En dan voor jou is het dat geluid.
Ja,
dat is
daar
het begint
het mee. Ja, ja,
word je bang als je het dan hoort? Of
ja,
is er
nou,
een soort van...
het is, weet je, je doet het eigenlijk ook helemaal zelf. Als ik wakker ja. word 's ochtends in een depressie, dan voel ik me altijd eerst gewoon stil. Ik word altijd stil wakker.
Okay.
De eerste minuut is altijd oké.
Okay. Ja.
Maar meteen begin ik te denken, oh, dat kan niet. Dat kan niet, want ja. ik ben depressief. Dus het gaat zo komen, dat weet ik zeker. Mm-hmm. Dus ik kan me vast op voorbereiden en dan word ik alvast bang. En omdat ik bang ben, komt het.
Cirkel.
En het, ja, precies. Ja. En dan zit je daar meteen. En die cirkel is eigenlijk voor mij ook de depressie. Het feit dat je dat zelf ook voor een heel groot deel in stand houdt.
Ja.
Voor mijn gevoel.
Ja. Door je gedachtes.
Constant,
dat is
ja.
het in stand houden.
Ja.
Als jij naar bed gaat, de avond ervoor.
Ja.
Is het mogelijk voor jou dat je goed naar bed gaat? Je voelt je prima? En
altijd.
Dan...
Ik voel me iedere avond ook... Ja,
niks aan,
ja, nou, er zijn wel, als het echt heel slecht met me gaat, voel ik het 's avonds ook.
En je weet, het gaat gewoon
ja.
door.
Maar over het algemeen zijn we... Ik denk dat ook wat is wat voor mij depressie zo vermoeiend maakt, is dat ik altijd verschrikkelijk slechte ochtenden heb. Echt, ja. 's ochtends wil ik gewoon echt dood. Alleen maar.
Dat is wel lastig met een kind.
Ja, en dan 's middags gaat het... Er komt altijd een moment op de dag, meest, weet je, en dat, in het begin is dat heel laat op de avond, maar dat ja. wordt dan steeds vroeger, dat ik denk van, oh wacht, het zou nog wel eens weer kunnen omkeren. En meestal ja. voel ik me 's avonds dan wel weer goed genoeg om in ieder geval te eten en een film te kijken en ja. wel te kunnen gaan slapen. Dus ja. ik slaap eigenlijk altijd goed. En ik denk dat dat ook wel mijn redding is.
Goed slapen. Ja.
ja, absoluut.
Ja, dat ja. is voor ons allemaal nodig.
Ja.
Maar die
mentale omslag gedurende de dag is eigenlijk... Ja, dat is gewoon killing.
Ja.
Het is zo vermoeiend om ja. elke dag van A naar Z te gaan en weer terug.
Ja, en jij doet het elke dag weer opnieuw.
Elke dag, ja.
Dan vond ik het laatste, allerlaatste zin van jouw boek heel mooi. Maar mag ik je nu vragen, Aafke Roma? Het is een ja. première, dames en heren. Ladies and gentlemen.
Woehoe.
Aafke gaat voorlezen uit ja. haar boek. Jij weet al wat, hè?
Ja, ik ga één gedicht voorlezen. Dat heet Avondochtend aan elkaar.
Super.
En dat is het laatste gedicht uit de bundel. Ik neem afscheid van de dag nog voordat ze begonnen is. Ik weet wat ze te bieden heeft en zeg vriendelijk maar duidelijk nee bedankt. Ik neem de dag niks kwalijk. Ze kan er niks aan doen. Ik maak van de ochtend een avond en nog eens en nog eens. Ik hoop dat ik ooit opnieuw begin, de dag binnenlaat, met 2 handen zwaai, maar nu nog niet. Vandaag eindig ik steeds opnieuw, elk begin is een verlies. Ik groet de dag en duw haar met gordijnen, pillen en zachte hand de gang op.
Dag. Dat voel ik. Mooi.
Helaas.
Ja, helaas.
Ik gun iedereen dat ze de bundel lezen en denken,
waar
de fuck heb je
het
over?
Niet.
Ja.
Pretentious
ik
poems.
Van. Ja. Ja, precies.
Elke dag opnieuw.
Ja.
Die gordijnen, dat vind ik zo mooi. Oh, dat
ja.
voel ik zo.
Ja, dit zijn gordijnen die dicht blijven, ja.
ja.
Ja, ik kan het licht ook gewoon niet handelen of zo. Dus ik,
kun jij een 24 uur in bed blijven? Of langer?
Hmm.
Letterlijk kan je niet met een kind. Dus dat zit
nee,
er niet
ja,
in.
Nee, ja, dat is een beetje het ding. Het is, ja, absoluut. Ja, ja zeker ook. Als ik, weet je, zeker voordat ik echt een stabiele relatie had, toen ging ik ook gewoon veel drinken als ik me slecht voelde.
Ja.
En dan lag ik gewoon de hele dag met een kater in bed. Ik ben er zo van doordrongen dat het slechtste is wat ik kan doen, is de hele dag in bed blijven liggen.
Ja,
dus,
bed helpt me niet meer.
Nee.
Bed doet me pijn, maar ik kan er niet uit. Maar
dat, ja.
Oh, that's a vicious circle.
Dus als je dan een man hebt en een kind die gewoon je de hele tijd daar fysiek ook aan herinneren van, oh, dit is niet goed wat ik doe, dan ga je al is het maar uit schuldgevoel sta je dan toch op, maar dat is beter dan niet opstaan.
Wat wil je dat ik hieruit krijg? Wat voor de lezer?
Nou,
what's in it for us?
Kijk, herkenning. Het is natuurlijk soms zeggen dat je herkenning wil, maar waarom ik over depressie ben gaan schrijven. En waarom ik ben blijven schrijven is niet zozeer omdat ik wil dat mensen zich erin kunnen herkennen.
Yeah.
Maar wat ik heel vaak terugkrijg is dat mensen zeggen, ik heb zelf nog nooit een depressie gehad, maar mijn broer of mijn dochter wel.
Yeah.
Maar die praat er niet over. En het helpt me heel erg om jouw werk te lezen, want nu begrijp ik eindelijk een beetje wat er in zo iemand omgaat en hoe ik zo iemand kan helpen. En ik denk dat dat voor mij, buiten het feit dat het voor mezelf... het gaat me makkelijk af over depressie schrijven.
Yeah.
Dus het is voor mij ook fijn om erover te schrijven. Maar los daarvan is dat denk ik de, de reden om het te doen.
De mensen die naast een depressief iemand zijn en
precies,
leven.
Ja.
Is schrijven over depressie voor jou een soort van therapie?
Het is heel dubbel. Ja. Ik heb deze bundel geschreven. Ik bedoel, het afgelopen jaar ben ik heel depressief geweest. Maar omdat ik in een heel stabiele positie verkeer... is het lang niet zo... hoe zeg je dat? Is het lang niet zo heftig geweest als dat het zou kunnen zijn? Dus ik heb heel veel constructieve dingen kunnen doen tussendoor. Ja. Dus ik had steeds een hele slechte week. Maar omdat ik een hele fijne omgeving heb... had ik daarna dan steeds weer drie... betere weken.
Ja.
En dan weer een slechte week, en dan weer betere weken, et cetera, et cetera. En dit heb ik eigenlijk steeds geschreven in de goede weken.
Ja.
En soms was het heel fijn, en soms was het ook weer juist heel pijnlijk om er weer terug in te moeten kruipen. Dus zeker voor de dagboekfragmenten, die heb ik eigenlijk achteraf pas geschreven.
Okay.
En dan moest ik echt weer terugkruipen in het hoofd van iemand die inderdaad in bed ligt en niet wil opstaan.
Dus dat was een soort van acteren, om er weer in te komen.
Precies. Ja, en soms was het ook wel een beetje triggerend, dat ik echt weer moest denken, oké, ik moet nu even wat anders doen, want anders dan blijf ik weer inhangen, weet je wel. Ja.
Gaan we weer over depressie hebben.
Ja, precies.
Heb jij wel eens een manische periode?
Ja, zeker. Ja. En... ik ben nooit gediagnosticeerd als zijnde manisch depressief. Ze hebben dat drie keer geprobeerd, maar mijn manies zijn niet erg genoeg. Ik ben te functioneel, zeg maar. Maar als ik kijk naar mijn, mijn achtergrond... mijn familie zijn... aan twee kanten zijn er heel veel mensen manisch depressief. Echt. Als ik kijk naar mezelf en hoe ik functioneer... zeker in het verleden, dan denk ik... ja, 1 en 1 is 2... Ik bedoel, ik heb...
Hallo!
Ik heb periodes gehad dat ik 4 uur sliep.
Ja.
En echt alleen maar bezig was met werken. Omdat ik mijn werk fantastisch vond. En dan gewoon 20 uur per dag werken, 4 uur slapen. Heel veel drinken, heel veel feesten.
Ja.
Relaties compleet de loop laten. 4 tegelijk, 8 tegelijk, whatever, weet je wel. Gewoon echt, erg.
Ja.
Zonder dat ik daar uiteindelijk echt blij van werd. Want in al die periodes wist ik ook van... ik loop nu een berg op en er is ergens een afgrond. Maar ik kon dat niet remmen, weet je. Dus voor mij is het heel duidelijk. Ook al mijn medicatie stoppen, omdat ik dacht van... ja, fuck it, heb ik niet nodig, weet je wel. Dus het is gewoon zo...
gewoon vanuit niets.
Zo duidelijk.
Heb ik niet nodig.
Zo duidelijk. Alleen, ik ben nooit mijn grip op de realiteit kwijtgeraakt.
Ja.
Dus ik ben nooit psychotisch geweest. Ik heb nooit wanen gehad. En ik heb altijd toch wel... ik heb altijd mijn werk gedaan.
Ja.
Dus voor heel veel artsen is het zo van... ja, maar ja...
zij functioneert prima,
prima, weet je wel.
We gaan geen stoornis hier geven.
Exact.
Sorry, maar je krijgt er geen.
Precies. Nee, ja, dan krijg je 100 andere, maar...
ja, nou, jij hebt een mooie lijst, had je verteld, van tevoren.
Ja, nou, ik heb in totaal heb ik 8 verschillende diagnoses gehad, of nog steeds...
Dames en heren, gouden medaille voor Aafke.
Ja.
8, dat is een record. Ik
denk het wel.
Moet zeggen.
Ja.
Goed gedaan.
Maar dat zijn gewoon ongeveer alle persoonlijkheidsstoornissen die er zijn.
Zitten in dat kopje van
in wisselende combinaties.
in wisselende combinaties.
Ja, dat outfit
dus de dinsdagstoornis en nu de zondagmiddag.
Ja, weet je wel. Ja, en als ik dan aan toeren was, had ik opeens een theatrale persoonlijkheidsstoornis.
Oh, ja, who is she today?
Ja, precies. Maar ja, ze zijn ook allemaal weer verdwenen op een bepaald moment.
Ja.
Het enige wat altijd is blijven staan, is terugkerende klinische depressies. Ja. En persoonlijkheidsproblematiek niet nader omschreven.
Gewoon problematiek als begrip.
Just shit.
Just shit, dude.
Ja,
Eigenlijk is het een onwijs compliment van de dokters dat ze daar niet zo ver kunnen gaan met jou. Dat je zo goed functioneert, dat je zulke mooie dingen maakt, steeds weer. Dat is compliment, toch?
Ja, het is soms ook wel... soms zou ik wel willen van dat ik iets... het is heel dubbel. Want aan de ene kant, als je goed functioneert, dan is dat goed.
Ja.
Alleen iemand helpen die goed functioneert, maar die toch dood wil...
tricky.
Is heel moeilijk.
Yes.
Dus wanneer je als goed functionerend iemand bij de crisisdienst terechtkomt... dan zeggen ze, ja, maar u bent zo rustig. En je kan zo goed vertellen wat er aan de hand is. Volgens mij valt het allemaal wel mee.
Inderdaad. Nou, dat had ik ook in mijn zoektocht... ook met wachtlijsten.
Hetzelfde ding,
met bellen naar instellingen. En dat ze letterlijk, with a straight face, zeggen... de wachtlijst is 24 maanden.
Ja.
Want je staat niet op die brug.
Nee,
je hebt die pistool niet, Jan.
Nou ja, de laatste keer dat ik de crisisdienst belde... was net voor de dag voor kerst. En toen had ik echt een enorme terugval. En ik wist echt niet meer van voren dat ik van achter bestond. En ik belde en toen zei de mevrouw, de secretaresse aan de lijn, die zei letterlijk... Ja, maar ik zie dat u 2 maanden geleden ook gebeld heeft. Was u ook suicidaal? Nou, toen heeft u het ook niet gedaan. Het zal nu ook alweer meevallen.
Ja, ja. Echt dat dat gebeurt.
Ja, ja. Dus ja, en ik heb gewoon het geluk dat ik een heel, dat ik best wel mondig ben.
Ja.
En dat ik een goed netwerk om me heen heb. Dat ik een stabiele thuissituatie heb. Dus ik in die zin heb ik ook wel een soort van rotsvaste overtuiging van ik red me wel.
En
ik
dat
heb
is
het,
ook zo.
Ik heb het systeem niet nodig.
Dat heb je bewezen.
Alleen maakt het me wel onnoemelijk kwaad dat het systeem niet werkt voor mensen die het harder nodig hebben. En die, ik denk ook wel dat ik misschien een stuk minder zou lijden op het moment dat het systeem me wel iets zou kunnen bieden. Dus ja, dat het me wel echt, dat het me van heel veel dingen had kunnen besparen.
Ja. Ik kan me nog herinneren een moment dat ik, ze zei, 24 maanden wachten, meneer. Want je bent niet suïcidaal. En ik dacht, dit is een moment dat ik heel erg zou kunnen gaan acteren. En zeggen, maar toch ben ik het wel. En ik kon het niet, omdat ik dacht, er is wel iemand anders die wel op die brug staat.
Ja, ik heb het ooit wel gedaan. Omdat ik gewoon wist van, oké, weet je, dan was het vrijdagavond en mijn pillen waren op. En
no,
ik voelde van,
I've had that one.
Ik voelde van, het gaat niet goed. Dus ik kan het weekend niet door zonder pillen.
Ja.
Dan is de enige manier is naar de huisartsenpost, naar de crisisdienst. En dan dat het erg genoeg is dat ze je pillen geven om te overbruggen. Nou ja, en dan, als je dan zegt, het gaat nu nog wel goed, maar ik denk dat het morgen niet goed gaat als ik geen pillen heb, dat is niet goed genoeg.
Nee.
Dus dan moet je naar de crisisdienst gaan en zeggen, ik ga nu voor een trein springen, want anders krijg je die pillen niet. Dus je wordt ook gedwongen, zeg maar, om te acteren, om te voorkomen
actie,
dat het uiteindelijk echt gebeurt. En dat is zo'n mindfuck waar je steeds in terechtkomt.
Ja.
Vorige
week maandag waren mijn pillen op.
Oh, heerlijk.
Dat ik dan niet goed kan plannen geen pillen te... Het verbaast me niks, maar het was wel een crisisdag, inderdaad.
Ja.
En vanwege Dominique, actie ondernemen en bellen en maar bellen en daar naartoe gaan. Fysiek daar naartoe gaan.
Ja, ja, ja.
Is het gelukt? Dat de pillen opraken, Aafke.
I know. En
verschrikkelijk. Waarom?
En eerst dacht ik altijd van, ik weet het ook niet, want ik ben op zich, ik ben heel georganiseerd in mijn
leven.
Yeah,
you're a planner. Absolutely.
I am. Maar dat
toch.
Met pillen en ik, dat heeft iedereen die ik ken die dit heeft.
Ja.
Iedereen heeft ergens toch een soort blinde vlek voor die medicatie.
Ja.
Wat voor mij was het al een heel ding dat ik na al die jaren gewoon, toen ik mijn huidige relatie kreeg, dat ik toen pas een stap zette om iedere dag op dezelfde tijd die pillen te nemen. Tot dan toe, ik slikte ze toen al 8 jaar.
4 uur.
En elke keer
uur.
Was het, heb ik ze nou gisteren wel of niet genomen? Ik
opschrijven.
Weet het niet meer. En, en nu heb ik nog steeds wel eens dat ik gewoon dan op donderdag denk, ah, shit.
Ja.
Ik dacht dat ik nog een doosje had.
Ja.
En dan, en dat is... Het is zo dom. En elke keer denk je, ja, jezus, het gaat me niet nog een keer overkomen. Maar
en then it happens. Ik vind het heel geruststellend dat jij dat ook hebt.
Iedereen
je hebt ook iets
het.
In je boek waar ik het over wil hebben, want dat herken ik ook. Jij hebt geen notie van geld. Box, wijfie.
Totaal niet.
Ik ga op zoek naar een fiets. Ik heb een fiets. Ik koop een BMW.
Ja.
Dat ben ik. Ik ben er niet trots op, maar ik schaam me er ook niet voor.
Ik heb 1 onderbroek nodig en ik kom met een pak van Paul Smith thuis.
Ja.
Van 1000 euro.
Jij in de V&D met je armen vol.
Ja.
Met je zwangere buik.
Dat, ja.
En dat je vader het ook zei, want dat staat ook in mijn boek. Dat David needs to learn the value of a dollar.
Dit is precies.
En dat jij dat ook hebt.
En mijn vader is echt...
Heerlijk.
Mijn vader komt van niks.
Ja.
Echt van niks.
Hij is ook
en die man,
kunstenaar, muzikant.
Mijn vader is muzikant.
Ja.
Dus het is ook niet alsof hij een heel groot salaris heeft. Maar die heeft gewoon zijn geld dusdanig handig en zuinig ingezet. Dat hij nu 3 huizen heeft en goed geld verdient. En op schat kan zitten.
Ja.
En die heeft echt er alles aan gedaan om ons als kind. Want wij wilden ook allemaal muzikant worden. Hij wist dat. Dus hij heeft ons echt aan de hand genomen.
Ja.
Maar vanaf de eerste gulden die ik kreeg, ging ik naar de winkel en ging ik iets kopen wat ik niet nodig had. En dat is nooit meer weggegaan. Het is ongelooflijk.
Join the club, girlfriend.
En dat is voor mij ook wel, want jij omschrijft dat ook. En voor mij, mijn redding is gewoon geweest een gezamenlijke bankrekening.
Ja.
Gewoon iemand die het kan zien.
Ja.
Ik schaam me te erg.
Ja.
Dus ik ga niet van mijn gezamenlijke bankrekening 36 domme dingen kopen, want dan ziet mijn man
dat. Het staat op papier.
En ziet dat hij dan boos wordt.
Ja.
Maar ik wil gewoon, Jij wil dat niet. Nee, dus,
dat is nodig.
Ja, weet je. Ja. Dus, want eigenlijk alle andere dingen, namelijk ik heb een kind, ik heb een auto die stuk kan, ik wil op vakantie, ik heb geen pensioen, ik ben zzp'er, maakt me allemaal geen hol uit. Ja. Op het moment dat ik geld wil uitgeven, dan geef ik het uit.
Ja, ja. Nee, dan heb ik precies hetzelfde.
Dus ik heb echt alleen maar, ja, mijn man is een soort van mijn stok achter de deur.
Je man heeft dat niet?
Ja, ook wel, maar die is gewoon, die koopt dan één keer iets heel moois en heel duurs en die is daar dan een paar maanden tevreden mee.
Stel je voor.
Ik ben eigenlijk, als ik iets bestel, op het moment dat ik het thuis krijg en uitpak, dan is het alweer voorbij. Weet je wel, dan hangt het in de kast. Oké, nou, volgende. Ja. Ja, ik bedoel, het gaat gewoon helemaal bij. Ja. En dat is echt een ziekte. Want ik bedoel, er zijn heel veel mensen die ik ken die dit hebben en die ook inderdaad psychische problemen hebben.
Dus
en
er is wel een link, Aafke.
Zeker, maar dus sowieso, er is echt een klinische link met manisch depressiviteit. Dus dat is, of met bipolaire stoornis.
Oké,
dus,
een klinische link tussen bipolaire stoornis en...
Geld uitgeven.
Oké, ja.
Er staat ook gewoon in DSM, in het handboek. Er staat gewoon in, bij de lijst van symptomen waar je aan moet voldoen, staat niet met geld om kunnen gaan.
Ja.
Veel geld uitgeven.
Inderdaad.
Toen ik dat zag voor het eerst, dacht ik wel van, oh. En ik ken het ook van familieleden die dat weet je wel, die dat ook hebben. En,
absoluut.
Ook die veel geld verdienen en toch altijd in de schulden zitten. En,
ja, ik heb genoeg verdiend en allemaal en dan meer uitgegeven.
Ja, ik heb het geluk gehad dat ik eigenlijk pas goed ben gaan verdienen nadat ik mijn man leerde kennen.
Slim.
Dus nu, en ik heb ook wel ervaren hoe fijn het, en wat jij ook omschrijft in jouw boek, dat ik zeker in de tijd voordat ik mijn zelfmoordpoging deed, had ik eigenlijk al zoveel schulden bij zoveel instanties. Dus weet je, gewoon verkeersboetes die ik nooit betaalde, omdat ik vond dat ik te hard mocht rijden. Weet je wel? Ik weet nog dat ik een keer een hele discussie had met mijn vader, omdat ik zei van, nee, ik koop nooit parkeerkaartjes, want ik vind gewoon dat het is gewoon onzin. Het is gewoon een principe kwestie.
That's some crazy shit.
Exact. Dus ik heb echt wel manisch gehad. Maar,
ja, zeker.
Maar dit vertelde ik dan niet aan een psychiater. Maar en op een gegeven moment liepen die schulden dan zo op. En ik gooide dat gewoon weg. Ja. Ik deed gewoon bij het oud papier. Ik deed gewoon alsof het niet bestond.
Ik wil nog één ding over het boek.
Ja.
Ik zou 100 dingen kunnen vragen, Aafke. De metafoor Godzilla.
Godzilla.
Godzilla komt voor in het boek.
Ja.
En dat sprak me zo enorm aan. Dat
ja, mij ook.
Alles verpletterd en...
Ja.
Er komt een einde aan alles vanwege Godzilla. Waarom? Hoe kwam dat?
Nou ja, toen ik depressief werd, zijn we heel veel films gaan kijken. Met name oude films. Omdat ik merkte, ik kan niet te veel prikkels hebben als ik depressief ben. Dus zappen bijvoorbeeld, daar word ik helemaal gek van. Daar word ik te onrustig van. Weet je? Of het nieuws volgen, dat is te erg allemaal. En ik bedoel, ik trek me alles aan. Dus op een gegeven moment zei mijn man, die zei van... We gaan gewoon hele oude films kijken. Dat is leuk. En dan films uit andere werelddelen. Weet je wel, gewoon dingen die ver weg zijn. Maar wel
68,
maar wel
die van
entertaining.
Jou.
58 zelfs.
58?
Ja. En een van die films, we hebben toen dus echt bij de Kringloop een DVD-speler gekocht. En we kwamen erachter dat je oude films alleen op DVD kunt krijgen. En een van die films was dus Godzilla. De originele Japanse versie uit 1958.
58.
En ja, ik vond het een geniaal beeld. Yeah. Die hele film. Het is echt een hele goede film. Het is één grote metafoor eigenlijk, als je het achteraf bekijkt, voor atoombommen die op Hiroshima en Nagasaki zijn gevallen. Dus het idee dat een mogendheid van buitenaf met een enorme kracht je steden komt verwoesten en dat je er niks tegen kunt doen. Dus dat je het leger kunt inzetten, maar dat het allemaal, het is te groot.
Yeah.
En je kan het ook nooit, weet je, Godzilla gaat nooit dood. Hij wordt wel verbannen naar een eiland, maar hij verdwijnt nooit. Hij is er altijd.
Yeah.
En ik zag meteen mijn depressie daarin. Ik dacht bij Godzilla zo van, oh ja, dit is gewoon zo'n monster wat echt rücksichtloos alles kapot komt stampen. Yeah. En je kan er van alles tegen aangooien, maar ja, weet je, en het gaat nooit helemaal weg. Je kan wel denken, oh, het is ergens...
Hij gaat naar een eiland.
Hij gaat naar een eiland voor een week. Dan komt hij weer terug, weet je wel.
Stampend.
Ja.
Mooi.
En tegelijkertijd heeft de franchise ook dat monster nodig. Je kunt hem niet vermoorden, want dan is de franchise dood, weet je wel. Dus ja, nou, en dat geldt voor mij natuurlijk ook wel. Ja. Als je depressie helemaal weg zou halen, dan weet ik ook niet wat er overblijft. Maar...
Nee, we zitten in de depressie-business.
Ja, ja, en dat is het ook echt.
Dat wist ik niet, dat had ik onderschat. Ik ben net begonnen, het boek is 2 weken uit, maar het is gebeurd, inderdaad. Het is een soort van industrie.
Het is echt een
industrie. En wij zitten erin.
Ja. Ja, dat is heel dubbel.
Heel dubbel.
Want aan de ene kant denk je, oké, ben ik nu serieus geld aan het verdienen aan allemans leed? Of aan mijn eigen leed? Ben ik mijn eigen leed aan het exploiteren?
Ja.
Maar ja, je ziet toch ook dat je er wel mensen een lol mee doet. Ja. Letterlijk.
En ik kan het niet doen vanwege eigen therapie. Ik moet. That's how I make sense of the world, Aafke. Ik moet het schrijven. Het moet op papier, anders kan ik het niet verwerken.
Dus nee, ja, dat heb ik ook wel een beetje. Dus,
Maar die Godzilla, oh, thank you for that. Daar heb ik enorm van genoten. Gelachen en gehuild. Echt prachtig. Nou, het is een mooi boek.
Dankjewel.
Wil je nog iets voorlezen? Of was dat genoeg?
Zal ik een stukje Godzilla voorlezen?
Oh, yes, please.
Ja. Is misschien ook wel leuk. God. Ik weet nog steeds niet uit mijn hoofd waar mijn gedichten staan in de...
Die foto's zijn interessant ook. Allemaal Tilburg.
Heel veel Tilburgse foto's. Heel veel Tilburg, ja, klopt. Ja. Oh, hier is die. Het gedicht heet Spaar ons niet, Godzilla. Spaar ons niet, Godzilla. Vermorzel ons, verkruimel ons, vernietig wat je aantreft. Laat je monumentale poot neerkomen op wat wij bouwden van staal en beton en glanzend hout. Richt je blauwe gasadem op kilometerslange schappen vol kleine apparaten. Ik wil niet meer denken, Godzilla, aan wie al die spullen kopen moet.
Mooi.
Klein stukje.
Klein stukje. Prachtig. Hey, nog één laatste ding.
Yes.
Ik wil het hebben over rock'n'roll, over muziek. En jouw band en jouw platen en alles. Je hebt shows afgezegd, hè?
Ja.
Omdat het niet goed gaat.
Ja, uitgesteld.
Dat lijkt me uitgesteld, sorry.
Dat was voor mij een hele grote...
Ja, nee, dat lijkt me heel erg moeilijk.
Ja.
Ik ken je en dat lijkt me moeilijk. You don't do that for nothing.
Nee, mijn probleem met shows is dat op het moment dat ik op een podium sta... of hier zit en ik praat, goed. dan ben ik oké. Ja. Altijd, hoe slecht ik me ook voel. Ja. Dat is echt een redding. Alleen... De weg naar dat podium toe is voor mij een nog grotere hel dan depressief zijn.
Ja.
Ik ben zo ontzettend zenuwachtig en zo nerveus. En ik heb dat heel lang gewoon kunnen doen. Omdat ik in mijn eentje speelde en mezelf er doorheen sleepte. Maar inmiddels zijn mijn shows gewoon dusdanig groot geworden dat ik ben niet alleen maar degene die ik op het podium ben.
Het is een bedrijf.
Maar het is een bedrijf. Ja. En ik ben een manager en ik heb mensen onder mij.
Ja.
En en die kan ik niet... Die kan ik dat niet aandoen. Op een gegeven moment merkte ik dat zij de voorbereiding droegen. En ik op het podium de ster was.
Ja.
Terwijl zij achter de schermen alles moesten opvangen en regelen. En, dat maakte voor mij... daar hou je ook een schuldgevoel aan over.
Ja.
Dus dat, weet je, dat houdt een soort van... Dat houdt ook de depressie in stand.
Ja.
En op een gegeven moment... toen ik merkte dat ik weer zenuwachtig begon te worden voor de volgende... serie shows, toen dacht ik van als ik nu nog 4 maanden, want zo lang was het nog, 4 maanden zo zenuwachtig ga zijn, dat kan niet.
Nee.
Dat is voor niemand leuk. Dat is voor niemand werkbaar. Nee. En als ik me goed voel, heb ik daar veel minder last van. Dan kan ik dat gewoon relativeren.
Ja, en wat sterk van je dat je dat doet. Ik vind het wel moedig. Goed gedaan. En die shows uiteindelijk worden geweldig, omdat jij je beter voelt.
Dat hoop ik.
Wanneer in de herfst hebben wij,
ik
of
ga,
is dat te snel?
Vanaf eind juni ga ik festivals doen.
Oh man.
En dan in...
It's around the corner, baby.
In november ga ik weer een clubtour doen in Nederland en in België.
En in de tussentijd, leeg stand.
Yes.
Poëzie. Hey, my book. En in deze podcast, How to Not Kill Yourself. We hebben 10 tips, hè?
Ja.
In het boek. En ik ga jou vragen om 11e tip te geven. En die wordt toegevoegd aan de Tip Hall of Fame, Aafke.
Nice.
Nummer 11. Heb je iets?
Ja.
Ik ben heel benieuwd.
Slapen en ook weer opstaan.
Wat je ook doet.
Ja.
Wat je ook doet. Sta op. Slaap.
En ga weer slapen.
Oké, wil je er meer over zeggen? Over dat slapen?
Nee,
is het dezelfde tijd, elke dag, met pillen, zonder pillen?
Met of zonder pillen maakt eigenlijk niet uit. Wat voor je werkt, dat is voor iedereen anders. Maar het behouden van een dag- en een nachtritme is echt key.
Ja.
En het onderscheid maken tussen een dag en een nacht. Omdat ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik reis en ik heb een jetlag, dat is voor mij exact hetzelfde als een depressie.
Ja.
Omdat het de onthechting van je omgeving en van... dat de aarde om de zon draait, dat proces, als je daar je van afbeweegt, dan is het heel moeilijk terugkomen.
Ja.
En voor mij, ik heb de neiging om even te slapen. Er zijn ook mensen die juist heel weinig slapen, die niet kunnen slapen. Maar either way, weet je, zorg voor dat je slaapt. En slaap is ook gewoon een hele mooie ontsnapping aan de depressie.
Ja.
Dus gebruik dat ook, weet je wel. Dat, en het is ook niet erg om als je depressief bent 2 keer per dag een uur te slapen of zo.
Ja. Doe je dat ook? Neem je dutjes?
Ja, ik
You're a napper?
Ja, I'm a big time napper.
Ik ook.
Ja,
er wordt niet altijd gewaardeerd.
Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee.
In mijn leven.
Het wordt ook onderschat. Maar ik heb ooit les gehad van een componist, Louis Andriessen. Hij is inmiddels 80. En hij, vanaf dat hij jong was, slaapt hij van 2 tot 3. En waar die ook gaat, of hij nou repetitie heeft of les moet geven, of maakt niet uit. Hij heeft gewoon in zijn contract staan, ik wil een bed of een bank. En tussen 2 en 3 ben ik er niet.
Maar dat vind ik heel interessant voor jouw tip ook, omdat het op dezelfde tijdstip gebeurt. Ja. Het is een soort van systeem. Dat
het is een
mooi
systeem. Ja. En die routine is, weet je, ik zeg ook altijd van, ga wandelen, ga eten, zorg dat alles op dezelfde tijd gebeurt. Ja. Maar als je echt heel slecht bent, begin dan in ieder geval met slapen en wakker zijn.
Geweldig. Mag ik jou bedanken, Aafke?
Ja, dank jou wel.
Nog een keer box. Ik vond het leuk.
Ik ook. Gezellig.
Dag.
Doei.
Doei.